Dit is de podcast van Baanbreker op Midvliet, het informatieve programma over beroepen, werk en opleidingen. En nu kun je gaan luisteren naar het beroep van Barbara Zwaan. Barbara is geestelijk verzorger in onze regio en ze vertelt je in deze podcast van alles over haar werk. Hoe zien haar werkdagen eruit? Welke studie heeft ze gedaan om dit beroep te kunnen uitvoeren? En wat vindt ze zelf eigenlijk zo leuk aan dit werk? Op deze en nog veel meer vragen krijg jij het antwoord wanneer je luistert naar deze podcast van Baanbreker op Midvliet.
Even kijken hoor. Wat is een geestelijk verzorger?
Een geestelijk verzorger biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die kwetsbaar zijn. Kwetsbaar omdat ze ziek zijn geworden of omdat ze bepaald verlies hebben geleden. Bijvoorbeeld een partner die is overleden. Omdat ze een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. En dan kunnen bepaalde vragen opkomen, levensvragen of vragen rond zingeving. Hè? Bijvoorbeeld, nu ik niet meer mobiel ben, wat heeft het nog voor zin dat ik eigenlijk hier nog ben? Dat zijn natuurlijk grote vragen, maar die zijn er zeker bij mensen.
En beantwoord jij dan die vragen? Of zorg je ervoor dat ze die zelf beantwoorden?
Nou, ik luister vooral naar wat er leeft bij hen. En dan gaan we samen kijken wat er nodig is. En hoe iemand toch weer wat nieuwe zin en kracht kan vinden.
Oké. Waar ben je geestelijk verzorger?
Ik ben geestelijk verzorger bij mensen thuis in de regio Den Haag. Dus ook in Leidschendam en Voorburg.
En aan welke werkzaamheden moet ik denken, vooral tijdens jouw werk?
Als ik bij mensen thuis kom, dan heb ik vooral gesprekken met hen. Dus zoals ik al zei, ik luister naar wat er aan de hand is met ze. Maar als je geestelijk verzorger bent in een zorginstelling, wat ook kan voorkomen, dan... Heb je ook contact met andere behandelaren, zeg maar. Dus bijvoorbeeld psychologen, diëtisten, artsen, noem maar op. Verpleegkundigen. En houd je ook wel bezig met ethische vragen, dus dilemma's.
Ja. En zijn dat dan de enige mensen waar je mee samenwerkt? Of zijn er nog andere instanties?
Als geestelijk verzorger thuis werk ik samen met mijn collega's van het Centrum voor Levensvragen Haagse Zin. En daar zijn dus een aantal geestelijk verzorgers, ongeveer 15 geestelijk verzorgers aan verbonden. Van allerlei richtingen. Dus dan moet je denken aan protestanten, katholieken, hindoe, islamitisch geestelijk verzorgers, noem maar op.
Ja, heel divers dus.
Nou vraag ik me af, hè. Ik zit thuis, ik ben een man op leeftijd en ik zit inderdaad met een vraag. Dankjewel Jasper. Ik zit met een bepaald dilemma. Mijn collega namelijk, met wie ik altijd donderdagavond een radioprogramma maak, daar heb ik toch wel wat moeite mee. Hoe kan ik jou bereiken? Hoe kom ik met jou in contact?
Ja, je kunt dat rechtstreeks doen via een website van Haagse Zin. Dus okay. Dat is www.haagsche-zin.nl. En dan zie je daar een aantal geestelijk verzorgers met foto's en verwijzingen. En dan kun je kijken wie jou het beste bevalt.
Ja, en komt het ook wel eens voor dat je dan door mijn huisarts wordt doorverwezen?
Ja, dat komt vaker voor eigenlijk. Ja, okay. Dus verwijzers zijn vaak huisartsen of praktijkondersteuners. Ja.
En heb je dan meestal ook die verwijzing nodig?
Ja. Die verwijzing heb je nodig om het gefinancierd te krijgen. Dus het wordt uit overheidsgelden gefinancierd als je 50 jaar en ouder bent.
Oké. Kun je ons meenemen naar een gemiddelde werkdag? Je staat 's morgens op en dan?
Ja, bij mij varieert dat heel erg. Ik ben zelfstandig ondernemer en ik doe verschillende dingen. Dus het bezoekwerk is er één van. Maar ik zit ook in het onderwijs en ik schrijf ook en ik redigeer teksten. Dus ik wissel dat een beetje af. En meestal doe ik dan 's ochtends dat schrijven, dat redigeren. En 's middags ga ik dan op pad. En dan ga ik in de regio naar de mensen toe.
En wat vind je dan leuk aan je werk?
Het is echt mensenwerk. En mensen vertellen hun verhaal aan mij. En elk verhaal is waardevol.
En zijn er dan ook minder leuke dingen in jouw werk?
Wat ik wel eens moeilijk vind, is dat sommige problemen onoplosbaar zijn. Bijvoorbeeld eenzaamheid. En daar moet je dan echt mee uithouden met iemand. Maar dat alleen al heeft ook waarde.
Ja, en je vertelde in ons voorgesprek dat je 5 behandelingen Ja, mag ik het behandelingen noemen?
Ja, ja, gesprekken, ja.
En dat is niet altijd genoeg. Ja, wat dan? Ik bedoel...
Ja, ja, soms is het inderdaad niet genoeg, soms wel. Het kan eventueel verlengd worden als daar aanleiding toe is. Met twee keer. En dan moeten we weer bezien of de situatie nog dezelfde is.
Ja, ik heb nog wel een vraag, hoor. Want dan ben je met zo iemand in gesprek. En is het dan jouw belangrijkste taak om te luisteren naar mensen? Of ben jij ook daar om met name adviezen te geven?
Nou, ik zou het geen adviezen noemen. Maar ik luister wel in eerste instantie. Maar ga dan wel kijken van... nu ik dit zo hoor... hoe zou het ook anders kunnen zijn? Dus wat is er nodig en hoe kunnen we samen kijken naar wat er anders kan en hoe dat zou kunnen?
Ja, dan ga je echt in de oplossende modus gaan.
Ja, nou meer begeleidend. Want oplossen is het eigenlijk niet, want dat wil ik graag degene met wie ik te maken heb zelf laten doen.
Ja, precies. Ja. Ja, maar diegene zet je dan als het ware op het pad.
Ja,
zodat,
zeker.
Zodat hij gaat nadenken en wellicht zelf tot goede oplossingen kan komen.
Ja. Ja.
Barbara, ben jij eigenlijk in je werkzame leven altijd geestelijk verzorger geweest? Of heb je ook hiervoor wat anders gedaan?
Ja, ik heb ook wat anders gedaan. Toen ik jonger was, was ik docenten Frans op een middelbare school.
Oh, dat is wel heel iets anders.
Ja, ja, ik geef nog steeds les, maar nou dus in een ander vakgebied.
Ja, wil je ons meenemen naar het moment dat je dacht, ik ga wat anders doen. Ik ga met name die geestelijke ondersteuning bieden aan mensen.
Ja, dat is toch wel een proces geweest. Maar dat ging niet in één klap. Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed wanneer dat zo kwam.
Nee, maar je doet het al een flink aantal jaar nu?
Ik doe dat nu bijna 10 jaar, ja.
10 jaar?
Ja. Ja,
okay. Ja. En als je het nu moet vergelijken, je docentschap Frans versus de geestelijke verzorging wat je nu doet. Ja, het is een beetje misschien een aparte vraag, maar waar haal je meer voldoening uit?
Nou, destijds vond ik het Frans ook wel heel leuk hoor, om te geven. Want ik vind het een hele mooie, zangerige, poëtische taal. Dat vind ik nog steeds. Maar de groep waarmee ik werkte, dat waren natuurlijk scholieren.
Ja.
En dat is wel een hele andere groep dan nu.
Dan de doelgroep waar je nu mee werkt.
Ja, en nu zijn dat met name ouderen. En ik hou ook erg van oude mensen, want ik vind die heel wijs. En als ik ze ontmoet, dan krijg ik minstens zoveel als ik... geef.
Ja, precies. Laten we eens eventjes naar jouw tijd gaan, dat jij scholier dan wel student was. Welke opleiding heb je gedaan om dit werk te kunnen doen als geestelijk verzorger?
Ik heb eerst in Leiden een bachelor theologie gehaald.
Ja.
En aan de Radboud Universiteit heb ik een master geestelijke verzorging gedaan.
Wauw, dat is wel een pittige studie dan. Hoeveel jaar ben je daar in totaal mee bezig geweest?
Nou, dat was flink. Ik heb het ook nog part-time gedaan. Dus dat was wel een jaar of 7.
Oké. Okay. Ja. Zo. Ja. Dat is best een tijd.
Ja, dat is een hele tijd. Je bent niet zomaar geestelijk verzorger.
Nee, dat geloof ik inderdaad.
Dus het is ook een academische opleiding. Ja. Of het is een hbo-opleiding. Daar heb je hebt verschillende plaatsen waar je het kunt doen. Ja.
Kun je iets noemen wat je leert tijdens zo'n studie? Wat je nu toepast, zeg maar, tijdens je werk?
Ja, wat ik vooral toepas, ik heb veel geleerd, maar onder andere leer je hoe je een gesprek moet voeren. En ook de fasen die daarin kunnen zijn. De vragen die je kunt stellen. Wanneer je ook eventjes je mond moet houden.
Ja.
En een ander gewoon maar kunt laat zijn voor wie die is.
Ja.
Soms een stilte laten vallen ook. Die zijn ook heel belangrijk.
Zeker.
Even achteroverleunen. En heel vaak in het een normale contact, zeg maar, wordt heel veel gesproken en wordt meteen gezegd van, oh ja, maar dat heb ik ook. En oh ja, die of die. Gewoon eens even laten, het verhaal laten voor wat het is.
Ja.
Een soort bezinkmomentje, zeg maar.
Ja, ja.
Oké.
Okay. Ja.
Zoiets als dit.
Ja.
Dat gewoon even stilte en dat je dus even nadenkt over wat er gezegd wordt.
Ja.
Ja. Nou,
eigenlijk had
mooi.
Alleen die filet nog even stil moeten zijn.
Oh ja. Dat doen we de volgende keer. Ja, maar tijdens een radioprogramma is dat natuurlijk wat lastig. Hè? Want dan zitten mensen thuis naar stilte te luisteren. Dus we moeten nu wel weer doorgaan. Maar ik snap dat echt wel een essentieel onderdeel is van jouw werk. Hè? De stiltes laten vallen, zodat mensen nadenken. En dan wellicht zelf tot bepaalde inzichten gaan komen.
Zo is het.
Want dat is hetgene wat jij graag wil bereiken.
Ja.
Jeetje,
ja.
Klek,
en de stilte gebeurt vaak heel veel. Ja, meer dan je denkt.
Dat geloof ik graag. Toen je die studie deed, hè, heb je toen ook stage moeten lopen?
Ja, ik heb stage gelopen in Bronnevo, het ziekenhuis. En ook in Nebo, verpleeghuis, het Haagse verpleeghuis.
Hoe was dat voor jou om te doen?
Dat was heel erg leerzaam. En ik vond het ook heel fijn om op beide locaties die stages te kunnen doen. Meestal moet je kiezen voor eentje. Ja. Maar het zijn toch ook verschillende omgevingen. Okay. En het werk van het geestelijke verzorgen is ook weer anders in een ziekenhuis dan in een verpleeghuis.
Ja, precies. Ja, dat snap ik. Ik zit even na te denken. Je zei net, de opleiding heb jij gedaan. Maar als je tegenwoordig geestelijk verzorger wil worden, is dat nog steeds dezelfde opleiding die je dan kan doen?
Er zijn verschillende opleidingen. Er is er een in Utrecht, bijvoorbeeld de Universiteit voor Humanistiek. Dat zijn dan de humanistisch geestelijk verzorgers. Maar je kunt het dus ook, zoals ik zei, in Nijmegen doen, aan de Radboud Universiteit. Christelijke Hogeschool Ede kan je doen. Je kan het aan de Academie voor Geesteswetenschappen doen. Dat is in Utrecht, daar geef ik ook les aan. Okay. En zo zijn er nog een paar.
Heel veel soorten opleidingen die je kunt doen.
Ja.
Nou, het over opleidingen hebben. Jij geeft zelf ook les, hè? Dat hoorde ik je net vertellen.
Ja.
Kun je in een notendop vertellen wat voor soort lessen dat dan zijn? En aan wie je dan met name die lessen geeft?
Dat is dus aan studenten van de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Dat zijn allemaal mensen die de opleiding volgen tot geestelijk begeleider. Zo heet dat daar.
Ja.
En die krijgen allerlei vakken op dat gebied. Bijvoorbeeld dus ook weer gespreksvoering. Maar ik geef ook een vak als, dat heet dan verbindend communiceren. Mm-hmm. Dus hoe kun je je verbinden met iemand? Hoe doe je dat eigenlijk?
Ja, wat leuk.
En hoe kom je iemand nabij? Maar houd je toch ook afstand die nodig is om nabij te kunnen blijven?
Hoe vind je dat om te doseren? Want je voert het zelf uit het werk, maar je draagt het ook weer over.
Ja, ik vind dat heel fijn. Ik vind vooral de combinatie heel fijn.
Ja.
Ik vind wel, het bezoekwerk is de basis voor het onderwijs. En het onderwijs zie ik als een soort reflectie op wat ik meemaak in de praktijk.
Ja, precies. Er zijn denk ik best wel wat persoonlijke competenties die je nodig hebt om dit werk te doen. Kun je er een paar noemen?
Ik denk dat empathie heel belangrijk is. Dus je kunnen inleven in een ander. Ik denk dat je ook echt moet zijn. Niet anders voordoen dan je bent. En dat het belangrijk is dat je zonder oordeel iemand tegemoet kan treden.
Ja, mooi. Nou, duidelijke competenties en eigenschappen.
Op welke manier worden jouw inkomsten gegenereerd? Ik zeg het goed, Patrick.
Ja, nou, ik ben zelfstandig ondernemer. Hè, dus ik word per gesprek betaald.
En heb je dan vaste tarieven of...
Dat varieert een beetje afhankelijk van wie mij dan betaalt en voor wie ik werk. Maar dat varieert zo van 75 tot 125 euro. En 125 euro, dat is dan wordt betaald door een commerciële organisatie.
Ja. Dus, okay. En kan je hier dan een belegde boterham aan verdienen?
Ja, dat kan.
Ja. Okay, nou, mooi. We gaan niet verder op de details in. Maar even kijken hoor. Valt het werk van een geestelijk verzorger binnen een bepaalde cao? En zo ja, welke?
Er zijn verschillende cao's. Het is afhankelijk van waar je werkt. Dus je hebt cao ziekenhuizen, cao verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg. Je hebt ook cao rijk. Dus het is afhankelijk van waar je werkt.
Ja, het is heel erg divers toch?
Ja, heel divers.
Volg je dan voor jezelf ook nascholingen of bijscholingen, hoe ik maar noem?
Ja, want we hebben een kwaliteitsregister. Voor het kwaliteitsregister, om eigenlijk het niveau hoog te houden van je beroep, moet je een nascholing volgen. Zo heb ik bijvoorbeeld onlangs een nascholing zinvol trainen gedaan. En dan leer je dus hoe je trainingen kunt geven op een zinvolle manier, maar ook over zingeving. Want zingeving is echt ook een thema binnen de geestelijke verzorging.
En dat kan je dan gelijk weer toepassen in je werk als docent.
Ja.
Toch?
Ja, een les aan de academie, dus een college, is ook weer iets anders dan een training. Dus dat heb ik nu geleerd.
Ja precies. Ja, leuk is dat. Ja.
Maar heb je dan ook contact met andere geestelijk verzorgers? Dat je zeg maar kan sparren met elkaar? Of?
Ik heb contact met de collega's van het van Haagse Zin, dus van het Centrum voor Levensvragen. We hebben ook intervisie met elkaar. We hebben bijeenkomsten, inhoudelijke bijeenkomsten over ons vak. Ja.
Is dat dan ook zeg maar voor jou de manier? Want ik kan me echt wel voorstellen dat je met jouw werk toch best wel ook schrijnende verhalen hoort. Dat doet ook iets met jou, denk ik.
Ja.
En op welke manier kun jij dat dan weer uiten? Is dat dan bijvoorbeeld met zo'n intervisiebijeenkomst met je collega's?
Ja, klopt. Intervisie is heel belangrijk, is echt noodzakelijk. Dus we brengen dan om de beurt een casus in en die bespreken we samen. En dat is natuurlijk ook om Ja, ook om blinde vlekken te voorkomen. Ja. Hè? En ook om gewoon eens peilen bij je collega's van hoe zie jij dat nu? En wat is er nu aan de hand en hoe kan ik dit het beste doen?
Ja, oké, dat is dan zeg maar ik zou het haast willen zeggen, de formele intervisiebijeenkomst die je om de zoveel tijd hebt. Ja. Maar stel, je hebt vandaag een gesprek met mij en ik vertel je toch een verhaal wat jou enorm raakt. Mm-hmm. Hoe raak jij dan weer die emotie kwijt, zeg maar? Heb je dan iemand die je daarover kan benaderen? Of bespreek je het met andere mensen?
Nou, je kan sowieso altijd contact zoeken met een collega daarover. Ja. Wat ik zelf fijn vind, is na een intensief gesprek bijvoorbeeld een wandeling te maken.
Oh ja.
En dat allemaal eens even een beetje te laten bezinken en een beetje uit te waaien.
Dat is jouw manier.
En ik woon vlakbij het strand, dus dat is een hele fijne plek voor mij om weer wat ruimte te vinden.
Zeker. En raak je dat dan helemaal kwijt? Of neem je het soms nog wel mee?
Soms neem ik het wel mee, want sommige mensen die raken je meer dan anderen.
Ja.
En dat blijft. Het is mensenwerk. Dat is ook mooi eigenlijk, die betrokkenheid.
Ja, zeker. Ja.
En daar groei je zelf ook van, neem ik aan.
Ja.
Ja. Ja. Stel, we zijn 5 jaar verder. Hoe is dan jouw situatie?
Wat ik dan hoop te doen tegen die tijd.
Ja.
Ik hoop mijn tweede boek geschreven te hebben.
Oh, je hebt ook een boek geschreven.
Het einde. Ja, ik heb een boek geschreven. Het heet Een Prachtige Dans. En ik hoop dat boek dan geschreven te hebben of daar de laatste hand aan te leggen. En ik hoop nog iets. Ik hoop dat ik tegen die tijd ook betaalde geestelijke verzorging aan jonge mensen kan geven.
Oh ja. Ja, want dat ontbreekt er nu nog wel aan.
Ja, nu is het echt 50 plus of als je in de stervensfase bent. En we zijn nu in het land ook zijn er verschillende initiatieven om ook die geestelijke verzorging beschikbaar te maken voor jonge mensen. Want er is veel nood ook onder jonge mensen.
Ja.
En hulp is lang niet altijd beschikbaar. Dat kan je natuurlijk elke dag lezen en horen.
Oké. Waar kunnen mensen nog informatie krijgen over jouw werk? Je had al eerder een website genoemd. Kun je hem nog een keertje noemen?
Ja, dat is www.haagse-zin.nl. En voor meer algemene informatie is www.geestelijkeverzorging.nl.
Mooi.
Ga jij dan wel een laatste vraag?
Dat is goed. Ja, vind ik leuk. Barbara, waarom vind jij het werken als geestelijk verzorger op dit moment voor jou het mooiste beroep wat er is?
Ik vind dat het mooiste beroep omdat ik in aanraking kom met allerlei soorten verschillende mensen. En die vertellen hun verhaal. Elk verhaal heeft betekenis. En het is geven en nemen. En ik word er zelf ook een mooier mens door.
Dit is Baanbreker op Midtlie FM.